It's been there.
So,
de shock staat goed. Ja, lekker bezig.
Een real life eigenlijk.
Ja, precies. Lang geleden. Wapentje.
Ja, awesome. Ik heb echt...
Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van de Codeklets podcast. Het is een hele speciale. De eerste aflevering die live is. De eerste aflevering met publiek. Dat hebben we nog nooit gedaan. Het format is ook nieuw. We hebben een panel met drie panelleden. De eerste die voor mij zit, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien via de luisteraar, zeg maar, is Johnny. Dat heb ik trouwens nog niet gezegd. We hebben teams, een aantal... teams die vertegenwoordigen. De ene vertegenwoordigt C#, de andere Ruby, de andere Rust en Elixir. Johnny is degene die team Ruby is in dit geval.
Ja.
Redma gaat Rust en Elixir doen. En Dennis mag C# en .NET vertegenwoordigen.
Cool.
Dus ik hoop dat je daar, je daar goed mee voelt.
Dat je comfortabel bent.
Niet halverwege gaat switchen. We hebben een aantal stellingen. Vragen en stellingen. De vragen zijn steeds in het lichtblauw. De stellingen zijn in het, ja, wat is het, zalmroze gekleurd. Dus dat zie je zo meteen op. Het publiek ziet dat op het scherm. En jullie moeten ook maar op het scherm kijken. Ja.
Ja.
Succes ermee. Oké. De eerste vraag. Als jullie nieuwe ontwikkelaars, zeg maar, een advies wat je aan de nieuwe ontwikkelaars zou willen geven, waar zou je mee moeten beginnen? Ja, Dennis, wat zou jij adviseren?
Dat je heel goed leert zoeken op Google.
Ja, oké.
Okay. Nou, dat meen ik serieus.
Dat is het ook.
Nee. Nee. Best te beginnen. Naar andermans code kijken. Dat is denk ik wel een hele goeie.
Oké.
Okay, ja. Open source projecten, Stack Overflow is natuurlijk een belangrijke bron. Maar kijk gewoon eens wat andere mensen doen. En kijk wat je daarvan kan leren.
Ja, ja, ja. En maakt, ja. Is er niet een specifiek platform of taal waar je denkt van oké, dat is een soort van een goede om mee te beginnen? Of is dat...
Nee, ja. Ik denk dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft natuurlijk.
Ja, oké. Okay.
Nee, daar heb ik geen mening over.
Oké. Okay. Redmar, wat vind jij ervan?
Daar ga ik eigenlijk wel mee. Dat de meeste junior of jonge mensen die net beginnen met programmeren, die... Die vergeten eigenlijk dat je inderdaad ook hoort te googlen. Dat is iets dat mag, zeg maar. Soms zie je ze heel lang hun best doen en dan struggelen. En dan, ja, maar je mag ook googlen. Dat doen wij ook.
Ja.
Maar qua platform dacht ik eigenlijk aan Scratch. Maar dat is meer voor als kinderen ermee willen beginnen. En als je er net mee in aanraking komt.
Ja.
Swift Playgrounds is wel een eentje die heel leuk is. Als je gewoon een iPad hebt, dan kan je dat installeren. En dat is al iets voor iets oudere kinderen en volwassenen. En ik zou zeggen, van als je er net mee begint, ook... en niet schroom om no-code tools te gebruiken. Dus gewoon veel meer dus dingen aan elkaar kunnen klikken. Van begin er gewoon mee, zeg maar.
Ja.
En vooral zoeken waar je plezier uit haalt.
Ja, oké. Okay.
Niet
dat is
jezelf erg verplichten van ik moet dit doen. Ga gewoon iets doen waar je op dat moment gewoon plezier uit haalt. Ja. Ik denk dat het wel uitmaakt voor advies of je waar je voor begint. Dus als je echt professioneel wil doen of dat je er kennis mee wil maken. Maar... Ja.
Oké. Okay. Johnny...
Nou, ik heb hier niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Het laatste inderdaad was dat ik dacht, ja, als je gaat programmeren, je moet er wel plezier uit halen. Of het moet iets oplossen, of je moet er met name plezier uithalen voor jezelf. Iets oplossen waarvan je denkt, hey, dat lijkt me nou leuk om te kunnen doen. Dat vond ik vroeger, in ieder geval toen ik begon, het meest magische van programmeren. Ja, je gaat ineens iets automatiseren. Je gaat iets echt oplossen wat je vroeger met de hand moest doen, bijvoorbeeld. Ja. Of dat vond ik, mijn eerste stap was echt iets automatiseren. En dat vond ik gewoon heel erg leuk om te zien, om te zien werken. Dat, ja.
Ja, je hoort ook, dat is ook bij heel veel gasten, zeg maar, die we hebben gehad, dat ze zijn begonnen met bouwen van games. Omdat dat dan, dat spreekt meteen heel erg aan.
Ik niet, nee.
Jij niet?
Nee.
Oké, dat kan.
Als ik nog... mag reageren. Ik zat me te bedenken. Ik had laatst ook een ontwikkelaar die eigenlijk net van de universiteit afkwam. En even los van de technieken, is misschien een beetje afgezaagd, maar er is een boek dat heet Clean Coder. Niet te verwarren met het andere boek. Wat eigenlijk heel erg gaat over wat betekent het nou eigenlijk om professional te zijn. Dus wat betekent het nou om te werken in een bedrijf? Want het is bijvoorbeeld niet altijd zo dat als een manager iets zegt dat je ja moet zeggen. Dat gaat daar heel erg over. Dus dat boek focust zich heel erg op de soft skills, die natuurlijk ook super belangrijk zijn. Programmeren kan iedereen. Dus ik denk dat iedereen wel kan leren programmeren, tot een zekere mate. Maar om te acteren als een programmeur, als een professioneel ontwikkelaar, daar komt veel meer mee kijken. Ja, en communicatie en omgang met mensen.
Ja, dat is waar. Dat
ben ik zelf heel slecht in trouwens. is ook heel erg belangrijk.
Ja. Oké.
Okay. Schoot me in één keer te binnen.
Ja, ja, goede toevoeging. Komen we bij de eerste stelling. En hoop dat er wat discussie loskomt. Programmeren van moderne applicaties in 2022 is eigenlijk te complex. Johnny.
Ja, dat hangt er vanaf. It depends. De famous it depends. Ja, is het over het algemeen te complex? Ja, ik denk dat het met name vaak gewoon de bedrijfscultuur reflecteert. Hè. Dat is een beetje hoe ik er altijd tegenaan kijk tegen applicaties. Het is een reflectie, een afspiegeling van je bedrijfscultuur. Dus hoe ingewikkelder de bedrijfscultuur, hoe ingewikkelder de applicatie, zou ik dan kunnen zeggen. Ja. Maar ja, het hangt er vanaf. Tuurlijk zijn er complexe applicaties. Tuurlijk zijn er applicaties die heel ingewikkeld in elkaar zitten, ja. Al dan niet bedoeld of al dan niet nodig soms ook. Maar ja, op elk potje past een dekseltje, denk ik. Dus als het doel dient. En er zijn programmeurs die code aankunnen en ook willen beheren en ook willen programmeren. Mm-hmm. En er zullen ook genoeg applicaties zijn die makkelijk zijn. Maar ik zou niet durven zeggen dat het overal te complex is, eerlijk gezegd. Nee. Ik denk dat er zoveel tooling en dingen tegenwoordig ook bij zijn gekomen, dat een hele hoop programmeerwerk van tegenwoordig makkelijker is.
Maar maakt het dan niet vroeger dat nog complexer? Want er kan nog veel meer stuk dan dat er voorheen kon.
Ja, dat is waar. Dus
dat is ook wel een ding. Ja, Redmar?
Ik denk het wel. In de zin dat er steeds meer, er is meer van alles.
Ja.
Onder de noemer van toen ik begon, zeg maar. Dan was het gewoon letterlijk PHP en gewoon iets in een pagina gooien, een paar regels.
Ja.
En je kon refreshen en je zag het, zeg maar. En in die zin denk ik dat het complex is geworden als je net begint. En dat je dan eigenlijk best wel een soort van guidance nodig hebt van mensen om je een beetje wegwijs te maken wat je het beste kan leren. En ook om focus te houden.
Ja.
Dus een beetje gegeven, zeg maar, hoeveel desktop apps er zijn die in Electron zijn gebouwd. Denk ik dat we op basis daarvan denk dat je bijna wel conclusie kan trekken dat het gewoon te complex is.
Ja.
Ook de drang naar dingen als React Native op mobiel. Ook al maar weer om gewoon weer twee hele complexe eigen ecosystemen te kunnen overbruggen. Voor mij is dat hier nog wel te complex.
Ja.
Gegeven dat je nog weer doorgaat naar infra, dus het hele Kubernetes verhaal, zeg maar. Ja, dat duizelt gewoon. Als je ook gewoon naar de Kubernetes dat landscape kijkt, daar staan echt volgens mij 500 bedrijven, 500 projecten op. Dat gaat volgens mij, reist dat een beetje de pan uit. Dus volgens mij is het niet, zou het niet erg zijn om als branche meer te streven naar minder.
Ja.
Hetzelfde als bij programmeertalen. Blijf maar bouwen, nieuwe dingen erbij bouwen.
Ja.
Ik denk dat het helemaal niet erg is om soms gewoon daarin juist te zeggen van, hier stoppen we. Maakt hetgeen waar je mee bezig bent beter in de zin van bugs fixen, maar niet per se alleen maar features blijven doorbouwen.
Ja. Oké, ja. Dennis?
Ja, ik denk zeker dat het antwoord ja is. En wat jij zegt is zeker waar. We hebben gewoon te veel keuzes, te veel platformen, te veel talen, te veel opties. Zeker als je in de JavaScript-wereld kijkt, het vliegt de pan uit met alle frameworks. Maar wat ook belangrijk is dat 20 jaar, 25 jaar geleden bouwden we vooral desktop-applicaties. Dingen die op een PC leven. Nu zijn het allemaal websites. En op het moment dat je iets op het internet zet, krijg je in één keer te maken met beveiliging, schaalbaarheid, weet je, allemaal van complexiteiten. Ja, wat gewoon zo enorm complex maakt. En infrastructuur, die zei je ook al, Redmar, dat is ook al een superbelangrijke. Komt allemaal bij kijken. Er zijn natuurlijk zat platformen waar je vrij snel een websiteje op kan zetten. En dan wordt het ergens gehost. Maar op het moment dat het een beetje, massa krijgt of publiek aantrekt. Ja, dan moet je gaan nadenken over security en cross-site scripting en cores en dat soort zaken. Dat is toch gewoon niet meer te bevatten tegenwoordig.
Nee.
En infrastructuur is een hele mooie. Tegenwoordig moet je ook dingen weten van Terraform en AWS en Cloud en Google. Wat allemaal weer net anders in een andere manier werkt. Het gewoon komt zoveel bij kijken.
Ja.
Ik denk dat het ook veel waarde geeft aan tools zoals zoiets als Webflow of Shopify. Om dat juist te gaan gebruiken. Omdat het alternatief is zoveel complexer. En daarmee ook zoveel duurder om het te bouwen.
Ja.
Want je hebt nog veel meer nodig.
Oké. Ja.
Ja, ik zit een beetje te denken, is dat niet altijd zo geweest? Tot op zeker. Kijk, we hebben nu meer keuze. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is, kijk, vroeger kon je ook kiezen om het in assembly te gaan schrijven. Kan nu nog steeds overigens, doet bijna niemand meer. Maar vroeger was dat nog meer mainstream, om even zo te zeggen. En waren daar ook al talen die daarop verder borduurden om bepaalde dingen uit handen te nemen en bepaalde dingen voor je over te nemen.
Maar misschien is het wel zo dat de applicatie die we tegenwoordig bouwen, dus de eisen, doordat het op het internet staat, dat we daar meer eisen aan hebben gesteld.
Ja.
Waardoor
maar er is ook, om die eisen weer te vergemakkelijken, is er natuurlijk gewoon een hele hoop tooling.
Ja,
ik denk dat het dieper en breder is gegaan.
Ja, precies. Het is wel complexer geworden, maar niet per se makkelijker of moeilijker. Misschien is dat het. Ja.
Maar je moet het wel zien te vinden. Dat is het. Welke keuze maak je? Er zijn tegenwoordig hele studies binnen een bedrijf uit te volgen. Gaan we nou voor React of Vue of Svelte, wat dan ook. Terwijl het misschien helemaal niet zo'n belangrijke keuze is. Maar er is gewoon zoveel. En vroeger, als je op het Windows-machine zat, dan bouwde je iets met MFC en C++. Je had niet zoveel keuzes. En als je cross-platform wilde doen, dan pakte je Java, want dat was cross-platform.
Ja, ja, ja. Ja, maar dan zat je wel weer ook vast gelijk daarin. Dus ja, je moest dan gelijk ook het keurslijf in van die specifieke taal. Terwijl je nu dan wel de keuze hebt.
Maar dat is niet complexer. Dat maakt het misschien simpeler.
Ja.
Alleen totdat je een bepaalde schaalgrootte bereikt, en dan wordt het in één keer weer een probleem. En dan kun je niet meer. Dus ja.
Ik denk ook niet dat er een goed, echt een ja of nee antwoord
is. Ja, dat is nog, ik had wel een ja. Had ik wel gehoord.
Dat is het antwoord op alles.
Dat is de stelling.
Dat is onze tweede keer.
Ja, ja. Oké, okay, nou goed. Dan gaan we naar een vraag. Welke principes pas je toe in je toolstack om de situatie simpel te houden? Sluit een beetje aan op wat we hiervoor qua stelling hadden. Redmar?
Wat wij doen is ja, onder andere echt religieus bijna KISS toepassen. Gewoon, kan het nog makkelijker? Kan je er nog meer van afhalen? Kan het nog makkelijker? Met name als je soort greenfield dingen doet. Ja. Maar dat geldt eigenlijk ook voor als je features toevoegt. Van ja, maak het nou zo klein en zo simpel mogelijk. Het is zelfs eigenlijk dat als je een nieuwe feature deployt, kan het ook met je feature flag en kan je hem zeg maar over 10 minuten live hebben. Er zit niks in, maar we hebben wel een feature flag. Kan je dan daarna iets erbij bouwen wat achter die feature flag zit? En door itereren op productie. Dat is in ieder geval hoe wij het zeg maar doen. Met name de houding van dat je het zo simpel mogelijk moet houden. Ik denk dat de beste uitgangspositie is. Dus niet, ja, in die zin is het ook een soort design up front natuurlijk, big design up front en dan dat willen bouwen. Ja, het is gewoon itereren, klein houden en vooruit, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Dennis?
Ja, wat moet ik hier nou op zeggen?
Nou ja.
Het is bijna mijn werk om dit soort dingen in kaart te brengen.
Hopelijk.
Ja, toolstack. Ik bedoel, er zijn zoveel methodieken en principes die moeten helpen om het simpel te maken. Maar vaak heb je complexiteit nodig. Dat is het vooral. Je kunt dingen wel simpel willen houden. Maar je requirements en je non-functionals, die eisen geven met die complexiteit, die heb je gewoon nodig. Mm-hmm. Dat kun je niet voorkomen. Maar ja, ik heb net een hele sessie gedaan over clean code en over testbaarheid en over interne kwaliteit. Ja, dat is allemaal, het is allemaal onderdeel van dat proces om het simpeler te houden. Ja. Nou ja, ik kan al mijn principes gaan noemen die ik toepas in mijn werk.
Ja, je mag er voor mij een paar noemen. Doe er eens drie.
Solid, om maar iets te noemen. Ja. Test-driven development, infrastructure as code. Die maken het trouwens in die zin wel complexer. Maar nogmaals, je hebt het nodig, want je moet dingen uit kunnen rollen.
Mm-hmm.
En met de hand naar een cloud provider gaan en je virtual machine uitrollen, het maakt het niet simpeler.
Nee.
Om het te automatiseren, dat maakt het natuurlijk simpeler, makkelijker, sneller, betrouwbaarder.
Maar het hangt er vanaf hoe vaak ga je het doen. Ik ga het niet automatiseren als ik het maar één keer hoef te doen. En ik span ergens een VM'tje en daar draait een dingetje, een service op die vervolgens de komende 5 jaar niet aangeraakt wordt. Ja, dan ga ik er geen hele automatisering omheen bouwen.
Dat is je non-functional. Jouw non-functional is dat je waarschijnlijk niks nieuws gaat uitrollen. Maar elk serieus systeem heeft natuurlijk, ja, je krijgt altijd nieuwe requirements, nieuwe inzichten. Dus er komt een punt dat het update, het uitrollen met de hand zo complex wordt en zo foutgevoelig dat je geen keuze hebt om te automatiseren. Ja. Maar ook dat is een proces.
Ja,
jij zegt,
precies, ja, dat is
je begint met een MVP. Ja. En dat ontwikkelt zich door. Dat wordt succesvol, hopelijk. Ja. Ja, dan moet je in één keer andere dingen gaan doen.
Ja, dat is inderdaad wel iets wat ik in ieder geval bij mijn werkgever wel vaak zie. Is dat er heel vaak al van tevoren veel te complex wordt gedaan. Dus dan altijd ja, kritische vragen blijven stellen is dan voor mij het antwoord op deze vraag. Eigenlijk. Dus gewoon kritisch blijven. Hey, oké, okay, ja, je zegt nu dat je dit wil, maar is dat ook echt daadwerkelijk wat je wil? Of wat wil je bereiken? Hè? Heel vaak komt er bijvoorbeeld een opdrachtgever of iemand anders binnen het bedrijf komt dan met een oplossing naar je toe. Iemand van sales komt met een oplossing naar je toe als developer. En dan zeg je, ja, hallo, maar wat wil de klant nou precies? Kunnen we dat dan niet oplossen met iets wat we wel hebben? Ja. Dus gewoon continu die vraag blijven stellen. Ik denk dat dat voor mij de meest...
Oh ja. Ik heb precies die situatie meegemaakt dat de twee applicaties moesten gesynchroniseerd worden. En mijn vraag was uiteindelijk van, er moeten gebruikers gesynchroniseerd worden. Maar hoe vaak moet het dan gebeuren? Want de ontwikkelaar zei gelijk, oh, we moeten een servicebus en we moeten dit en dat introduceren. Maar blijkt nou, het hoeft maar 1 keer in de 5 tot 10 minuten een beetje bijgewerkt te worden. Het was helemaal niet nodig om al die complexiteit toe te voegen.
Master, database replicatie.
Misschien, zelfs
als het er van.
Nou ja, het kan, weet je, het ligt aan de requirements uiteindelijk. Maar niet elk probleem is een technisch probleem. Kan ook functioneel opgelost worden.
Ja.
En dat vergeten heel veel ontwikkelaars.
Ja, of met bestaande tooling die er al is.
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
ja, ja, ja. Ja, we willen natuurlijk alles 10 keer zelf opnieuw uitvinden. Dat is toch veel leuker.
Ik had ook nog een beetje gekeken wat de industrie hierover zegt.
Mm-hmm.
We hebben de vraag van tevoren gekregen, dus ik kon een beetje uitzoeken. Zeg maar.
Ja.
En hetgeen wat op dit moment heel erg leeft in de industrie is de 4 key factors. Mm-hmm. En dat is eigenlijk je hebt het bekend Accelerate boek. Ja. En die hebben 6 jaar onderzoek ernaar gedaan. Een soort DevOps research team. En die, die zeggen eigenlijk andersom. Dus die hebben 6 jaar onderzoek gedaan naar succesvolle projecten. Nou ja, succesvol zou je kunnen zeggen. Dat ze van die weten het niet nog simpel genoeg te houden om nog te begrijpen wat ze aan het doen zijn.
Ja, ja.
En daar hebben ze 4 key factors gehad. Hoe snel deploy, hoe snel kan je deployen? Hoe snel kan je recoveren van een foute deploy?
Ja.
En nog 2. Maar in ieder geval, in dezelfde richting. Nee, lead time totdat er een change in productie kan komen.
Yeah.
Dat is 3. En nog eentje die er heel dicht tegenaan schuurt.
Okay.
Maar die 4 die komt overal terug. En dat is wel interessant om te zien. Sowieso is dat boek wel interessant, Accelerate. Mm-hmm. Het is wel een beetje droog in de zin van, het is heel erg een opsomming van, we hebben allemaal enquêtes gehouden en onderzoek gedaan. En dan lees je die droog stof in die zin. Maar de conclusie is wel heel mooi.
Yeah.
Ja, in die zin, een goed streven wil je zeg maar simpel houden.
Ja.
Daar hoort eigenlijk dus ook het automatiseren alweer bij. Want dat is alweer deel van hoe snel krijg je iets in productie.
Ja. Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk ook het hele idee achter continuous deployment. Dat is natuurlijk een ideaal streven. Maar het pad ernaartoe eist zoveel volwassenheid in je organisatie. En alleen dat al voor elkaar krijgen. Ieder stukje wat je daar voor elkaar krijgt, helpt je als organisatie. Dat je uiteindelijk continuous delivery kan doen, nou perfect. Er moet zoveel gebeuren.
Ik denk dat het inderdaad weer terugstaat over waar Johnny volgens mij net mee begon. Dat het inderdaad iets aangeeft hoe je organisatie, dat hoe je organisatie in elkaar steekt, dat dat terugslaat op weer,
ja, dat klopt.
Of je dit aankomt,
ja,
of niet. Ja.
De link naar dat boek, dat delen we straks in de...
Ja, ja, daar komen de show notes. Ja, dat komt wel goed.
De fysieke show notes.
De fysieke show notes, ja. Oké, dan gaan we naar de volgende stelling. De enige manier om oplossingen te bouwen is middels de cloud.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is het enige.
Ja.
Ik heb aandeel in AWS en Azure. Zo.
Ja, nee, ik weet het niet. Misschien zijn er mensen die geloven zeg maar, dat alles nog cloud-based moet zijn. Ja, ik weet niet. Ik heb er altijd wel moeite mee.
Ja, dat ook hangt... Ja, dat is weer dat. It depends.
Ja, uiteraard, ja.
In de zin van wat je onder de cloud verstaat. Maar als je gewoon VM's ook onder de cloud verstaat, dan zou ik niet heel snel meer weten wat je eigenlijk op metaal doet. Ook al gebruiken wij wel metalen bakken in onze infrastructuur.
Mm-hmm.
En daar hebben we dan dus ook goede reden voor.
Ja, oké, dat is waar. Ja.
Want dus zodra je dat eronder verstaat, dan zou ik echt niet meer weten waar je fysieke servers zou gaan
slepen. Nou, stel dat we die dus niet erbij rekenen.
Voor mij brengt gewoon letterlijk de cloud in de zin wat het nu is, en wat het nu als gehyped is eigenlijk, heel veel complexiteit met zich mee.
Ja.
Het zijn met name allemaal eigen interpretaties van de cloud providers.
Mm-hmm.
En zodra je ook voor een cloud kiest, is het heel lastig om alle concepten en alles weer soort even heel makkelijk over te brengen naar iets anders.
Oh,
dan zijn het wel zulke giganten dat je ook niet snel zal wisselen, denk ik. Maar
dus wisselen van Azure naar Google of naar Amazon, zeg maar,
ja.
dat is lastig. Tenzij je het heel... Kijk, IA's natuurlijk, of dat is gewoon alleen maar VM'tjes opspinnen. Ja, dat zal niet lastig zijn. Maar zodra je wat complexer of wat rijker...
functions,
ja, precies. Dat, ja. Dan zit je wel
als je weer gewoon alle Kubernetes dingen gebruikt, dus als je aan die interface houdt van Kubernetes, dan hebben ze alle grote giganten hebben gewoon in die zin gewoon de hosted Kubernetes. Dus dan is het eigenlijk wel weer makkelijker zeg maar over te zetten.
Ja, maar dan...
Het is weer hoe diep je gaat, zeg maar. Maar, ja, maar... dan gebruik je het minder de functies van de cloud zelf.
Ja, precies. Maar maar dat wordt wel weer complexer, zeg maar. Want dan ben jij bezig om als het ware Kubernetes weer te babysitten, zeg maar. En dan wordt het weer complexer, zeg maar, voor jezelf. Dus als je het makkelijker wil, en ja, weet ik veel, een Azure Function bijvoorbeeld gebruiken of Lambda's in AWS. Ja, dat is makkelijker, zeg maar. Maar het is niet zo makkelijk om over te zetten naar een andere cloud, als ik dat zo begrijp.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Maar ik geloof er wel in dat er echt wel heel veel onderdelen inmiddels al zijn die je echt niet zelf moet doen. Zoals bijvoorbeeld de mailserver hosten zelf. Waar je vroeger gewoon heel snel iets van de mailserver en de mailtjes uitstuurde. Dat doe je gewoon niet meer.
Nee.
En dat doe je echt alleen maar in de cloud.
Ja. Oké. Okay.
Maar een oplossing bouwen, want dat is eigenlijk natuurlijk waar het om gaat. Ik zou het... Nee. Denk ik niet.
Nee.
Want ik zou het gewoon lekker zelf bouwen. Het maakt het ook heel veel makkelijker als je het gewoon lokaal gewoon nog steeds kan raken en kan runnen en kan hosten, zeg maar.
Ja, oké, zo. Ja. Wat vind jij ervan, Dennis?
Nou, ik kan er 2 dingen over zeggen. In eerste instantie, ik zit bij een klant die in de industrie zit, waarin het internetverkeer niet altijd beschikbaar is. Dus dan hebben we het over olieplatformen, dan is cloud helemaal geen optie.
Mm-hmm.
Het tweede is, ik zie cloud meer als een grote bak met tools en dingen die je kan gebruiken. En daar moet je keuzes aan maken. Want ik heb de laatste weken toevallig een aantal POC's gedraaid om gewoon de containers te kunnen draaien. Even niet met Kubernetes, maar gewoon met AWS Fargate en Amazon, dat is het container interface. Die werelden zijn al zo verschillend dat je niet eens kan praten over de cloud.
Hè,
als
je
Amazon wil gaan draaien, dan moet je gigantisch veel stappen door voordat het ding überhaupt bereikbaar is op het internet. Je moet elk deel, elk subnetje, elk elementje moet je helemaal instellen. En dat probeer ik dan te automatiseren met Pulimi. Terwijl als je naar Azure gaat, Dat is bijna één commando. Er staat het ding in de cloud en compleet beschikbaar. Geen beperking, niks. Die werelden zijn zo verschillend.
Ja, ja.
Mijn grootste probleem zit, wat jij net ook zei, is op het moment dat je alles in de cloud kunt draaien, kun je dus niks meer testen lokaal.
Ja, okay.
Ik vind het prettig dat ik iets lokaal kan starten, dat ik lokaal mijn buildscript kan draaien, kan zien dat end-to-end testen draaien. Op het moment dat alles in de cloud draait, ben je zo vanafhankelijk.
Ja.
Dat is een dingetje. Maar uiteindelijk is het gewoon een box met tools. En als jouw non-functionals of jouw specifieke situatie toelaat dat je het in de cloud kan draaien, nou, by all means doe het. Ga niet zelf je eigen hardware draaien. Maar als je dat niet hebt, ja, dat is toch geen oplossing. Nee. Dat is gewoon een oplossingsrichting weer.
Ja. Johnny, wil je daar nog iets aan toevoegen?
Nee, niet echt per se iets toevoegen. Ik denk inderdaad dat het gewoon een beetje gegroeid is. Hè? De laatste, wat zal het zijn, 10 jaar of zo, dat het nu echt een beetje... Nou, niet zo lang, denk ik.
Nee, wel. Nou.
Ik denk de laatste 5 jaar wel.
Ja, laatste 5 jaar met name.
Maar ik kom juist met Kubernetes, denk ik.
Ja, en kijk gewoon een service als een DigitalOcean of zo. Ja, het is natuurlijk zo makkelijk om iets op te spinnen daar en dan gewoon te deployen en te gebruiken. Ja, dan heeft het zijn plek, dan heeft het zijn functie. Ja, dan is het misschien handig om het daar wel te draaien en dan ga je het niet zelf hosten. Ja, zoals begonnen, it depends, denk ik.
Ja, precies. Ja, ja absoluut.
Overal is it depends.
Kunnen we dat de conclusie maken van elke stelling? En,
ja, dat wordt de titel van de aflevering.
It
ja.
depends.
Maar misschien komt er nog iets als de beste programmeertaal of zo. Dan
klaar.
Visual Basic. Oké. Over welke technologie zijn jullie op dit moment heel enthousiast? Johnny.
Jeetje, ik heb me slecht voorbereid. dat komt nu naar boven.
Ja, red maar, je mag ook. Dan mag je nog even nadenken.
Ja, ik heb helemaal geen slides gezien. Ik wist helemaal niet of vragen.
Oh, nou, dat was een beetje. Ja.
Oh, mijn beetje... fout of jou?
Nee, maar, waarschijnlijk mijn fout, maar. Ja. Knippen eruit.
Ja. Oh, kijk. Oh, ik heb het helemaal voorbereid.
Wat ik had staan was WebAssembly.
Ja.
Dat is eigenlijk het verhaal van dat alles naar de browser toe gaat. En dat we dat ook nu zijn we daar mee aan het ontwikkelen.
Mm-hmm.
En dan is dat vult gewoon op dit moment een gat wat gewoon heel interessant is om te zien. Is dat er zijn toevallig projecten die ik dan heel erg van dichtbij volg.
Mm-hmm.
Dat is een soort code editor. Ik weet niet, Cloud9 als editor. Dat is in ieder geval voor AWS heeft dat ooit opgekocht. Een JavaScript editor in de browser. Een beetje hetzelfde verhaal dat je naar GitHub kan gaan, op puntje kan drukken. En dan krijg je die hele VS Code-achtige omgeving.
Precies,
Zoiets is het. Alleen, dat heeft hij dus helemaal gebouwd, zo met zijn team. Mm-hmm. Volgens mij maar 2 of 3 man of zo. En ik kom er eigenlijk steeds achter dat die browser heel vaak een beetje de... factor is die het allemaal beperkt, zeg maar. Want je zit de hele tijd vast aan die DOM en... Het gaat zoals dat die browser doet, zeg maar. En WebAssembly in combinatie met WebGL geeft eigenlijk een nieuw soort van canvas, een omgeving waar je vrijwel eigenlijk alles in kan doen. Je kan het gewoon compilen. Als het eenmaal een soort van compiled naar een bottom, dan kan je het erin runnen, zeg maar. En die heeft nu ook na, volgens mij 2 jaar, heeft hij iets... hij is even ver na 2 jaar als dat hij 5 jaar in JavaScript was. En bij JavaScript liep je eigenlijk gewoon vast. Want het kon gewoon niet meer verder. De browser piepte en kraakte en het kon gewoon niet meer.
Ja.
En nu heeft het in rust zitten. En je ziet nu ook wel meer bedrijven die het oppakken. Ik heb ook zo'n tool als Figma of zo, wat volledig gewoon...
Ja.
Een van de eerste was die daar soort van commercieel dan ook nog heel veel succes mee had. Dat is volgens mij trouwens in C++ geprogrammeerd. En toen zijn we gecompiled.
Ja.
Maar goed, dat kan je op de achtergrond nu zelf weten wat je wil. In ieder geval, dat als technologie. En een andere die ik had, volgens mij is die ook 1 keer bij de podcast langskomen. Dat is... OpenAI Codex.
Ja.
Dus zeg maar die GPT-3 soort artificial intelligence die voor je programmeert.
Ja, ja.
En die was volgens mij op het moment dat jullie me spraken, was die nog redelijk, zeg maar gewoon kansloos.
Ja.
Maar die blijft maar bezig en evolueren. En die maakt nu wel af en toe, je hebt er wat demo's van die je gewoon kan opzoeken, van OpenAI. Die worden nu wel echt interessant om te zien wat de AI aan het programmeren is.
Ja, precies.
En dan zou het maar straks gebruikt worden als sidekick. Dus net als dat je mag googlen. Dat je straks ook gewoon mag zeggen van, je mag ook gewoon zeggen wat je wil hebben.
Ja.
En dan programmeert hij voor jou je eerste klatje, om het zo maar te zeggen. En dan, als je dan goede test hebt erbij, waarbij je kan valideren dat hetgeen wat dat ding heeft gemaakt voor jou, dat het nog steeds doet wat het moet doen.
Ja.
Ja, waarom niet zo?
Ja, precies. Ja.
Ja, ik bedacht me net iets toevallig wat ik voor mijn eigen werk heb moeten doen de afgelopen tijd. WebAuthn, dat is Web Authentication, nieuwe standaard van W3C.
Mm-hmm.
Is al een aantal jaren in de maak en dat is eigenlijk een standaard die ze aan het ontwikkelen zijn ter vervanging van wachtwoorden eigenlijk. Omdat wachtwoorden het zwakte bot zijn van het internet.
Mm-hmm.
Iedereen heeft wachtwoorden. Tegenwoordig lost het op met een password manager. En zij zeggen eigenlijk, je kan er veel beter een soort ja, ze hebben het gestandaardiseerd om op basis, het is eigenlijk een voortborduring op U2F. Dat was een standaard voor cryptografische sleuteluitwisseling met bijvoorbeeld een YubiKey. Ik weet niet of mensen dat wel eens gezien hebben, maar zo'n een USB-stickje in je laptop. Ja. En dan is dat je second factor in dit geval. En nu hebben ze dat eigenlijk doorgeëvolueerd tot een standaard die gewoon inmiddels door eigenlijk alle browsers ondersteund wordt.
Okay.
Eigenlijk is dat gewoon best wel een hele toffe nieuwe implementatie van om een wachtwoord te vervangen. Dus je voert je gebruikersnaam in en dan bijvoorbeeld krijg je een pop-up in je browser met van leg je vinger op je MacBook fingerprint reader. En dan hop, is dat je wachtwoord. En dan is het eigenlijk gewoon direct een second factor en wachtwoord.
Nee. Oh, ja.
En ben je gelijk ingelogd op de, op de website. Het bestaat dus al een aantal jaar. 2,5 jaar geleden heb ik een keer proof of concept al gemaakt ook om het bij ons in het platform te gebruiken.
Ja.
Het was toen nog niet nodig. Maar nu hebben ze de U2F-standaard uitgefaseerd. Ja. In ieder geval bij Google sinds 1 februari, dus moesten we wel over.
Ja, okay.
En toen heb ik het weer gebouwd. En ja, elke keer blijf ik toch wel best wel heel erg tof.
Ja.
Je hebt ook een website, webauthent.io, en dan kun je het gewoon echt even snel proberen. Je kan allerlei variabelen opgeven, of er bijvoorbeeld ook echt user authentication achter moet zitten, dus dat die ook jou als user moet identificeren. Ja. Dus je fingerprint is uniek, dus dan kunnen ze daar aan de hand van ook weer allerlei dingen filteren. Nou, dat is wel een technologie waarvan ik denk, ja, dat krijgt hopelijk ooit wel een keer ergens een plekje.
Dennis?
Nou, ik ben niet zo van de technologie.
Nee?
Ik vind technologie toch altijd wel een dingetje, een means to an end.
Ja, oké.
Okay. Als ik dingen moet noemen die ik nu... Ik vind .NET nog steeds fantastisch, zeker in de huidige vorm. Ik vind TypeScript fantastisch als taal. Dingen die ik wel interessant vind is Pulumi, om je hele infrastructuur te automatiseren. Gewoon het feit dat je een enkele repository hebt waarin zowel je productiecode zit als de code die je hele infrastructuur uitrolt en dat ook mee evolueert. Dat vind ik wel gave dingen, maar voor de rest ben ik niet zo...
Oké.
Okay. Nee, er is te veel.
Nou, dan gaan we snel naar de volgende, want we hebben nog even tijd om vragen straks beantwoorden. Dan gaan we deze proberen kort te houden. We zijn over de piek heen van de hype cycle als het aankomt op nieuwe programmeertalen en platforms. Als het stil blijft, dan is het gewoon niet zo.
Oneens. Ja, dat is het verhaal waar ik net al, als ik over WebAssembly heb. Dat is pas 4 jaar oud of zo. Ja. De meeste mensen hebben er volgens mij nog nooit van gehoord.
Ja.
Dus in die zin zijn we nog volop bezig. Ja. Ik had een soort lijstje gemaakt hoe oud de programmeertalen zijn voor mezelf. Met hoe oud zijn ze nou eigenlijk?
Ja.
Nou, C-sharp...
20
jaar. Maar eigenlijk, Ruby is ook al aan leeftijd. Maar Rust is 7 jaar oud,
okay.
De 1.0 versie. Swift is ook pas 6, 7 jaar oud.
Ja.
Elixir 2011. TypeScript.
Ja,
8, 9 jaar.
Is dat al zo oud, joh?
Ja.
Oh, wauw.
Ja.
En Kotlin, dat is ook eigenlijk best wel kort pas.
Ja, oké. Okay.
En pas in 2019 pas als preferred language op het platform gekomen. Dus in die zin zijn we eigenlijk de grootste platform die we hebben. De mobiele platform, zeg maar. Die hebben eigenlijk hele jonge talen op dit
moment. Oké, ja.
Dan heb je nog bij jullie Blazor, geloof ik.
Ja, maar dat is WebAssembly implementatie.
Ja, nou, in die zin is ook allemaal een soort... wat eigenlijk dikke hype, zeg maar. Ja. Overal wordt het, zeg maar, genoemd. Dus volgens mij zit het nog volop in de hype.
Ja, oké. Ja. Zijn jullie het ook mee eens?
Ja. Ja. Ik voel dat niet zo, maar goed.
Nou ja, oké, dat kan.
Is misschien ook gewoon
lekker uit. voor mijn gevoel, maar dat is gevoelsmatig, dat is ook met frontend, zeg maar, dat je daar een beetje over die hype heen bent. Want kijk, iedereen die niet frontend developer zal zeggen, ja, iedere week is er een nieuwe taal die, zeg maar, heel erg hip is. Dat is redelijk over. Het is Vue, Angular, React.
Ja, op zich krijgen nu weer Svelte. Die
Svelte,
soort van,
ja, okay,
wat aanswelt.
Ook al 2 jaar.
Ja, maar die is ook al een tijd. Maar dat zijn een beetje de grote. En er wordt heel vaak gezegd van, ja, zoek degene op waar de meeste community...
Ja, het is wel zo dat ze zijn een soort van nu boring technology geworden.
Ja,
weet je wat volgens mij GitLab gebruikte? Ik weet niet of zij een soort starter daarvan van die term waren. Maar in ieder geval zo oud dat het soort van gewoon goed is geworden, zeg maar, inmiddels.
Ja, ja.
Mainstream. Gewoon mainstream, ja.
Dus in frontend is op zich, denk ik, die hype... Er gebeuren zeker nog wat dingen. Svelte is relatief jong. Maar het is niet meer zo dat iedere... Ja, tenminste, voor mijn gevoel was het echt iedere half jaar... Ja, weer een nieuwe taal, weer een nieuwe library. Dus dat ging echt heel...
Ja, maar die library zal nog steeds wel zo zijn, denk ik.
Ja.
Alleen ja, je ziet nu gewoon een aantal grote die steeds terugkomen.
Ja, ik denk dat je hebt dat teams zijn gewoon geïnvesteerd. Dus op een gegeven moment heb je geïnvesteerd
in... Ja, precies.
Want je gaat ook niet, als je het Vue leuker vindt, maar... Het is allemaal in React gebouwd. En dan ga je ook niet opeens omschrijven, zeg maar.
Jawel, daarom doen we microservices, hè? Ja. Elke service kan zijn eigen platform gebruiken. Eigen taal, eigen database, eigen frontend.
En micro-frontend.
Dan kunnen we lekker wisselen.
Ja.
Is goed voor je organisatie.
Ja, en dat hele Kubernetes, denk dat je daar ook al bent van, dat daar zijn we nog niet klaar. Dat is gewoon niet het eindantwoord, want het gaat er eigenlijk nergens over.
Ja.
Qua complexiteit dan in ieder geval.
Ja.
Van, het is goed dat je het doet, maar...
het is nog niet...
Als je ziet wat je vroeger nodig had en wat je nu nodig hebt, als je gewoon een groot platform gewoon zijn gang laat gaan en Kubernetes in je bedrijf haalt, dan heb je opeens heel veel meer nodig, zeg maar. Dus ik denk dat we daar nog niet klaar zijn, maar dat zal ook wel langzaam een boring technology, mainstream technology worden.
Oké.
Mainstream klinkt nog positiever dan boring.
Nee, ik heb niks te
zeggen. Ja, oké.
Ik snap ook niet waarom ze die term voor marketing do I know.
Goed, de laatste vraag. Wat zou je willen weten over taal of platform van degene die naast je zit? Wow. Ik doe niet mee.
Je mag het ook aan hem, je mag het ook zo.
Ja.
Welke taal gebruikt je ook weer?
Ja, precies. niks?
Weet niks, nee?
Nee, ja. Ja, ik heb er zelf voor gekozen om binnen dat vakgebied te blijven.
Ja.
Omdat er al zoveel informatie of zoveel dingen over te leren valt. En zoveel mogelijkheden. Ik word af en toe wel eens via Twitter bestoken. Ah, je moet F-sharp doen.
Ja.
Zeg, waarom dan? Ja, dan wordt alles simpeler. Ik zeg, nou, sorry, maar ik zit lang genoeg in het vak dat het allemaal niet zo makkelijk is. Nee, jij maakt de keuze. Ik heb dat niet zo met talen. Nooit gehad.
Ja, op een gegeven moment ben je geïnvesteerd in... net als wat Red maar net zei over een bedrijf. Dus op een bepaald moment geïnvesteerd in bepaalde keuzes van frameworks en dergelijke. Maar ook van inderdaad de taal. Op een gegeven moment, het is veel breder dan dat.
Ja.
En je kunt het googlen, hè?
Maar goed, geen voorstanders van... Oké, af en toe eens kijken bij de buren van... Oké, hoe zit dat met Java? Ik vloek een beetje.
Ja, dat is wel hetgeen wat ik soort van... zelf in herkennend constant doe.
Ja.
Gegeven dat ik nu kinderen heb, is dat iets minder...
ja, precies.
Iets rustiger geworden, dus iets meer focus.
Ja.
Maar nog steeds vind ik heel interessant om te zien wat er in andere ecosystemen, andere wereld, andere programmeertaal frameworks gebeurt.
Mm-hmm.
Zeker omdat soms zijn werelden zo anders, zeg maar. Dat is ook überhaupt de reden, want ik sta daarop met Rust en Elixir.
Ja.
Ik kom eigenlijk uit de Ruby-hoek. En die Elixir kant, zeg maar, dat is eigenlijk lijkt heel erg op Ruby. Maar hoe dieper je duikt, hoe meer je eigenlijk gaat zien dat het heel anders is dan Ruby. In de zin van, het lijkt een beetje qua syntax, terwijl het wel functioneel is. En zo blijft het doorgaan. En in die zin denk ik dat het wel kan helpen qua verbreding. Alleen je moet er tijd voor hebben.
Ja.
Want je kan het niet, want uiteindelijk verdient het niks. En wat jij ook zegt van, binnen bedrijven zijn ze gewoon geïnvesteerd. Alleen tegelijkertijd ben ik ook wel weer mee eens dat als jij niet aankomt met een andere oplossing... Kijk, je kan met diezelfde hamer dit gaan lopen slaan. Maar er zijn een paar gevallen geweest die praktisch gezien gewoon letterlijk in die andere talen niet mogelijk waren. Dus juist toen rond gaan kijken, was letterlijk de oplossing was dat andere ecosysteem.
Ja.
Want het huidige ecosysteem kon het gewoon weg niet oplossen. Dus soms is het ook wel weer...
Dus disruptive is het eigenlijk. Het verandert de manier hoe je software gaat bouwen.
Ja, en dat is ook, die heb ik net nog niet genoemd volgens mij van technologieën die interessant zijn. Maar bijvoorbeeld zoiets als Dark Lang, dat is ook zoiets van die... het is op dit moment een beetje een soort start-up-achtig verhaal. Maar wat hij eigenlijk zegt, en ik denk dat hij een goed verhaal heeft, is dat Kubernetes zo complex is. En die hele pipeline opzetten, alles is zo complex. En hij biedt eigenlijk een framework of een platform aan, waarbij het gewoon klik. En dan heb je gewoon je REST endpoint enzovoort. En als in van je gaat weer kijken wat ligt er en hoe kunnen we dat weer... in feite helemaal weghalen, gewoon wegslopen. En dat is wel disruptive.
Ja.
Want als je naast iemand zit in een team zit die dat voor elkaar weet te krijgen. Ik weet ook wel, er zijn ook tooling die dat eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met serverless. Dus dan zit je niet zozeer op de taal dark, maar dan doe je het gewoon binnen Azure of AWS. Wat dan.
Ja, ja.
Ik denk dat als er iemand naast je zit, terwijl jij laat een heel team eerst een Kubernetes cluster bouwen, want zo zijn we het gewend, kan je inderdaad volgens mij af en toe gewoon wel zwaar disruptive zijn. Eigenlijk is dat het voorbeeld van hoe Rails op toneel kwam. Was letterlijk dat er kwamen daar gewoon mensen in railsconferenties van grote bedrijven en die hadden echt een soort stelsel. Niemand mag zeggen dat je moet niet zeggen dat wij rails doen, maar die waren gewoon aan het kijken van wat kunnen we daar halen, omdat rails toch wel zo hard ging.
Ja, zo ja. Ja.
Mag ik een wedervraag stellen? Kijk, op het moment dat jij of Johnny komt iemand tegen, een CTO, en die heeft geld, een investor, en die zegt wij willen een of ander nieuw product bouwen. Ik heb geld en ik ga jou aannemen, want jij klinkt als een slimme gozer. Wat voor platform ga je dan toepassen?
It depends.
Waar baas van? Want ik weet niks van. Ruby ken ik een beetje, maar Rust en Elixir weet ik niks van. Dus op basis waarvan kies je dan dat platform? Dat doe je toch denk ik vanuit je eigen ervaring?
Ja, maar als je eigen ervaring dus beperkt is, met alle respect.
Ja.
En het zal na 25 jaar best wel genoeg zijn. Dan heeft iemand gewoon vertrouwen in jou dat jij het daarin goed doet.
Ja.
Maar iemand anders die zich verbreed heeft, die kan op dat moment die keuze maken om bijvoorbeeld juist wel net even die andere kant op te gaan.
Maar je denkt dus dat door de keuze van een andere taal zou je als organisatie efficiënter of sneller bepaalde functionaliteit kunnen bouwen? En mensen vinden om dat te kunnen...
Ja, het is letterlijk wat er gebeurt. Als je het hebt over startups, hackersnieuws... of een Y Combinator die investering doet... daar zie je ook gewoon letterlijk dat... het gaat puur om stack. Zeg maar. Ze beoordelen ook zelfs basis van stack. Een nog groter team, zeg maar, waar het team uit bestaat. Maar ze kijken ook echt naar stack en hoe snel het gaat. Dus er zijn zeg maar onderzoeken terug te vinden... naar hoe groot zijn bedrijven, hoe snel konden ze bewegen. En als het er echt toe doet, want dat is nog wel iets... weer.
Dus je zoekt een patroon eigenlijk. Van is bepaalde stacks, is dat een garantie dat we daardoor... of is de kans groter dat we daardoor sneller succesvol zijn? Sneller een MVP in productie kunnen zetten?
Precies, ja. En daar zijn letterlijk de cijfers van bij Y Combinator... dat dan ook zo is. Dus die kunnen, zeg maar, die zijn zoveel jaar in de running nu... dat ze dat achteraf kunnen zien.
Ja.
Maar goed, dat is niet hetzelfde als...
Dat is ook een momentopname, neem ik aan. Hè? Want al die platformen, als ik dan bijvoorbeeld even puur kijk naar mijn eigen wereldje, Microsoft, die komt ook nu alle dingetjes om het makkelijker te maken, om sneller iets in productie te zetten. Maar ja.
Oké. Ik ga je afkappen.
Oh, sorry. Ik wou net even een debat starten.
Ja, ik wilde het eerder afkomen, want ik denk, het is nog best interessant. vragen vanuit het publiek misschien.
Yes.
Zullen we dat... Ja, een paar...
Heeft iemand nog een leuke vraag voor deze heren? Zal ik hem gooien, de microfoon, of gewoon om even te proberen? Ik sta al de hele dag hier een beetje te kijken. Ik ga hem gewoon proberen.
Die ga je raken.
Ja, nou, die man daarachter. Komt hij hoor. Hey, komt hij aan.
3, 2, 1.
Zo.
Maar je hebt geen persoon. De lampen die zijn wel stil.
Collateral damage.
Hij oren heeft nu. Maar mijn vraag is, je bouwt iets voor een bedrijf. Het is wat het bedrijf wil. Zijn eigenlijk bedrijven... beter, slimmer geworden in de dingen die ze vragen? Of willen ze nog steeds heel snel die troep hebben die we even snel uit onze mouw kunnen schudden en dan later kijken of het mooi of beter kan? Of willen bedrijven nu echt kwaliteit, intern, extern?
Ja, dat is een goede vraag.
Het ligt ook aan de fase van het bedrijf. Hè? Als de start-up is, willen ze natuurlijk gewoon snel mogelijk iets in de markt zetten. Als een bedrijf een tijdje meedraait, gaan ze tegen alle groeipijnen aanlopen, alle problemen. Dan willen ze misschien weer kwaliteit. Dan gaan ze weer op zoek naar bijvoorbeeld ons, om te kijken wat kunnen we doen. Dus dat, het is maar net waar ze zitten. Waar ze op dat moment als het een heel groot bedrijf is, hebben ze alle keuzes al gemaakt.
Is dat beter in 2022 dan 10 jaar geleden?
Ja, dat is wel...
Ik denk wel dat er gewoon meer kennis is, zeg maar. Dus dat is gewoon omdat het alles gewoon al langer bestaat, is er een soort van meer gemeengoed, algemene kennis, zeg maar. Dat denk ik wel.
En er is meer te vinden over ja, oplossingen. Ook, ja. Er wordt heel veel gepubliceerd over wat is nou beter als ik een API gateway nodig heb. Ga ik dat zelf bouwen? Kan ik een off-the-shelf product kopen?
Misschien is het niet zo dat we nu zeg maar architectuur hebben, bijvoorbeeld microservices, microfrontends, whatever, dat we de keuze makkelijker kunnen maken dat we switchen van platform. Is dat niet iets wat anders is dan, weet ik veel, 10, 15 jaar geleden? Of is dat nog steeds gewoon... Nee, je kiest voor een architectuur. Is dat toevallig microservices? Ja, dan is het...
Ja, maar waarom kies je voor microservices? Waarschijnlijk omdat je ergens een presentatie hebt gezien... en denkt dat het al je huidige problemen oplost.
Nee. Dat
zie je heel veel, hè?
Maar is de bijvangst zeg maar, van microservices... dat je mogelijk makkelijker zou kunnen switchen? Zeg maar. Stel dat een bedrijf dat heeft gedaan, dan...
Nou, je hebt een soort vervolg van het Accelerate-boek. Of in ieder geval, zij refereren heel veel naar dat Accelerate-boek. Dat is Team Topologies.
Decelerate of zo?
Nee, is Team Topologies. En die draait het eigenlijk helemaal op zijn kop. En het is ook al wat jaartjes nu oud. En ik denk dat dat op zich een hele goede is. Die zegt dus niet, je begint niet met de Microsoft... architectuur, wat dan ook.
Microservices.
Ja, microservices. Ik begin ook niet met Microsoft architectuur, maar... maar je begint met de mensen. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik net ook zei, aan refereert met die VC, zeg maar. Dus waar geld wordt besteed. En zo. Ja. Die hebben ook al lang door dat het gaat om een team. Het gaat helemaal niet om een technologie.
Ja.
En dan ben je misschien ook weer terug met je vraag net eigenlijk, als je naar iemand toe gaat. Eigenlijk hebben ze nu pas door ook weer heel veel research. Dat je bij het team moet beginnen. En het team bepaalt uiteindelijk weer de architectuur.
Okay.
En dat is eigenlijk van hun eigen ervaring natuurlijk.
Ja, maar het is ook wel dat onderzoek gaat wel echt over van duizenden projecten bekeken. En dan komt er eigenlijk op neer dat je dus ook een soort van toxic communicatiestructuur hebt en toxic teams hebt die gewoon niet succesvol zijn. Naar hun maatstaven. Dus dat ze geven ook echt op van dat er zijn iets van 3 types manieren van communiceren, 4 types, 10 types, zeg maar. En die kan je met elkaar combineren. En eigenlijk zodra je daar eentje invoegt die niet daaraan voldoet, zeg maar, dan loopt de boel spaak. Hmm. Alleen dat vind ik eigenlijk ook wel interessant in dat verhaal. Van, volgens mij hebben we dus nu meer door uit onderzoek, uit ervaring, hoe we het moeten aanpakken. En dat het dus eigenlijk veel meer vanuit menselijk deel voortkomt.
Ja.
Want wij, vooral als techneuten, doen we graag direct uit de architectuur of techniek denken. denk dat dat een hele vooruitgang is.
Het ligt ook heel dicht bij Conway's Law.
Ja, ze noemen het letterlijk de reverse Conway Law.
Oh, de reverse Conway manoeuvre.
Ja.
Ja, dat is hem.
Ja. Maar dan vraag ik me af of Wim nu een goed antwoord heeft gekregen.
Ja. Nee, ik heb altijd zo'n beeld van, ja, bedrijven willen eigenlijk troep, omdat ze zo snel mogelijk
iets willen.
Zoveel mogelijk willen.
Oh, zo.
En dat het voor ons moeilijk is om weerwoord te bieden, maar ik heb ook wel het gevoel dat het nu beter lijkt.
Oké.
Vasthouden zo. Nog een vraag misschien uit het publiek?
Nee. Het publiek is heel stil vandaag.
Ze durven gewoon niet. Je zou gewoon beroemd kunnen worden.
Hij zit gewoon te wachten op het bier, op het drankje.
Oké.
Okay. Ah, kijk eens, okay. Er komt nog een hand. Ik ga niet gooien.
Voordat de bier naar beneden komt.
Ja, Frank. Dennis stelde net die vraag over hoe kom je nu tot de keuze voor een platform. Hè? Als iemand je vraagt van oplossing en ik kies een platform. En de suggestie achter de vraag was een beetje wat ik ook wel in mijn hoofd had. Zo van, ja, je kiest toch heel snel voor hetgeen waar je zelf kennis en ervaring van hebt. Het is natuurlijk heel mooi om te zeggen, ja, ik weet wat van alles en ik kan de juiste keuze maken. Maar is het niet ook zo dat je dat een bepaald platform ook meer een bepaald type ontwikkelaars aantrekt? En dat dat vervolgens ook meer bepaalt of dat een platform succesvol is?
Hmm.
Goed punt.
Inception. Dat vind ik wel, ja, ik denk zeker dat dat ermee te maken heeft. Frontend talen, dat is nu niet, het is niet voor niks dat ze heel populair zijn, omdat het heel makkelijk begin je ermee. Dus er zijn heel veel ontwikkelaars die denken, oh ja, cool, ik begin gewoon met JavaScript, TypeScript in een browser en ik heb heel snel resultaat. Dus er zijn heel toegankelijke talen. En je ziet ook dat die communities ook echt enorm groot zijn. Ik denk dat .NET nu niet meer wint, zeg maar, van de gemiddelde frontend library. Terwijl vroeger Java, .NET was, het is in Nederland een beetje 50-50, zeg maar. Ja, dat is nu gewoon niet meer zo. C-Sharp is gewoon een klein, ja, niet de kleinere speler, nog steeds doen ze heel erg goed mee, maar het is een kleine community. Dus ik denk dat het wel waar is dat je een bepaalde groep mensen aantrekt en dat creëert een bepaalde community trouwens, ook over toxiciteit. Ik krijg het niet aan mijn mond. Giftigheid. dat het in bepaalde communities ook erin kan sluipen, zeg maar. Dat de ene veel vrolijke yippie en de andere een beetje chagrijnig. Dat is het ook wat ik de mensen die langs zijn gekomen in onze podcast, je merkt echt wel verschillen.
De .NET'ers worden heel chagrijnig van alle JavaScript ontwikkelaars.
Ja.
Omdat het allemaal cowboys zijn. Ja, klopt.
Ja.
Dus ja, waar het mij aan doet denken nu ik er is, ik kom zelf uit database wereld in het begin.
Mm-hmm.
Dus begin van SQL Server, over 2000. En ze me toen in die tijd had je SQL Server versus Oracle heel erg sterk.
Ja.
En SQL dat was slecht en Oracle was goed. Hè? Vooral bij de grote organisaties. En wat mij daar altijd is opgevallen is dat het een heel groot verschil was. Is dat Oracle, daar werkten alleen maar mensen van die echt verstand hadden van databases. En SQL Server, dat kon iedereen. Dat kon je ook met 3 klikken installeren. En het grote verschil was dat die Oracle-database waren allemaal super stabiel.
Mm-hmm.
Maar het kwam meer door het feit dat de mensen die daarmee werkten, die hadden er ook echt verstand van. Want je moest er ook verstand van hebben om mee te werken.
Okay.
Dat met SQL Server-wereld was dat veel minder.
Ja, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Zeker in de entry is nu veel, ja, is veel lager. Je kan veel makkelijker, wat Saber ook al zei, je kan veel makkelijker beginnen tegenwoordig met een random programmeertaal. Ik zeg soort van af en toe ook wel eens tegen mijn collega's en ook tegen Redmar, die ik met enige regelmaat wel zie, van ja, soms is het ook echt gewoon een soort van verloedering van ons vakgebied, vind ik, heel grof gezegd. Maar dat is, ja, dan zie je af en toe code voorbij komen van mensen die zichzelf dan programmeur noemen of zo. En dan denk ik, ja, je hebt het niet begrepen. Je hebt duidelijk, zeg maar, niet. Je hebt vanaf de basis.
Aardig zeg je dat helemaal niet.
Nee, dat klopt. Ik ben normaal wat grover. Maar, maar je ziet dan echt duidelijk aan mensen dat ze vanaf een andere hoek binnen zijn komen wandelen. En dan toch een bepaalde soort basiskennis of basisideeën of gedachtegangen achter de code. Ja, die zie je dan dat gewoon ontbreekt. En ja, het is aan de ene kant is het een positief iets natuurlijk. Dat er veel meer mee. Dat iedereen mee kan doen.
Nou,
ik denk ook, ja, zeker in het begin front-end developers kregen bijvoorbeeld minder betaald dan back-end developers. Ja, waarom was dat?
Ja, oké. Nog een
Dat is wel grappig. Als ik okay, terugdenk...
Hoe lang hebben we nog?
We hebben min vijf minuten.
Dus we hebben alle tijd.
Nou ja, je mag...
Oneindig.
Volgens mij wil jij nog iets.
Ja, ik zat even terug te denken, 20 jaar geleden, dat er gewoon een hele groep mensen waren, dat waren Visual Basic ontwikkelaars. Die gingen toen C-Sharp en .NET doen.
Nee, dat was ik ook.
En dat zag je gewoon. Je zag gewoon het hele sequentieel programmeren. In plaats van objectgeoriënteerd. Maar ik denk nu zelf, als ik nu naar mezelf kijk, dat er nu een generatie komt die op de universiteit al alle functionele talen heeft gezien. Die eigenlijk naar mij toe kijken van, dan heb je nog zo'n oude zak die alles nog in objectgeoriënteerd doet. En ik sta er misschien niet voor open, omdat ik zoiets heb van, ja, wat waarom? Brengt het mij?
Ja.
En dat zie je hetzelfde ook gebeuren. Generatie dingetje, weet je.
Is er nog een vraag? De laatste vraag?
Dat is de laatste. We hebben toch min 5 minuten. Ja. Ah, kijk. Kijk. Ik ga nu wel even een keer proberen. Hopelijk dat ik de lampen niet raak.
Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed.
Jawel. Oh. Ja.
Kijk dat.
Peter.
Als je kijkt naar technologische ontwikkeling, dan lijkt alles sneller te worden, beter te worden, langer mee te gaan, et cetera. Als ik kijk naar software development over de laatste 20 jaar, waar ik ervaring mee heb, zeg maar, heb ik het gevoel dat dat voor software development zelf helemaal niet het geval is. Dat we vandaag sneller software developen dan 20 jaar geleden, ondanks alle platformen, tools, frameworks, et cetera, dat we het onszelf moeilijker lijken te maken dan makkelijker te maken. En dat we dus niet 10 keer zo snel een stuk software bouwen vandaag als 20 jaar geleden.
Ja.
Hoe denken jullie daarover?
Ja, ik denk wel dat, zeg maar, meest basale dingen, die kunnen we sneller doen dan vroeger. Ik denk dat dat wel, vroeger, als je een mooie website wilde maken, zat je echt avondenlang zelf in HTML alles uit te typen. Tegenwoordig is een beetje sleuren, pleuren. Of je gaat naar een of andere website en je installeert WordPress en het is klaar. Weet je, dat is makkelijker geworden. Anderzijds denk ik dat met waar we het eerder over hadden, die schaling van complexiteit, dat de projecten nu dus dan complexer zijn geworden. Dat de tooling die we daarbij hebben ontwikkeld wel helpt om de snelheid, zeg maar, dus de lijn van snelheid om iets naar productie te krijgen, dat een soort van gelijk is gebleven, terwijl de complexiteit veel hoger is geworden. Dus misschien dat het een soort van elkaar heeft opgeheft. Moeilijk spreken. Dat het elkaar opheft.
Dus dat het wel qua productiviteit stabiel.
Ja.
Maar omdat met de huidige systemen die veel meer eisen, wat we het begin over hadden, cloud en beveiliging en performance, dat daar heel veel dingen voor worden opgelost. Ja, ik denk dat je nu meer tijd kwijt bent om uit te vogelen welke tool, service, dingetje gaat gebruiken om je probleem op te lossen, dan het werkelijke probleem op te lossen. Er is gewoon zoveel.
Ja, ik denk dat de applicaties wel gewoon complexer zijn geworden. En daardoor kost het gewoon meer tijd.
Als je het dan heel erg wil toespitsen, precies dat stukje bijvoorbeeld voor Facebook, waarom ze React hebben gemaakt, dat was letterlijk die reden. Omdat ze gewoon een team van 500 man hebben zitten op diezelfde website die jij in je zolderkamer in elkaar aan het prutsen was. Dat doen zij nu met 500 man. Alleen hoe krijg je het nog voor elkaar dat je met 500 man aan dezelfde website kan werken?
Ja, ja.
Daar hadden ze last van. En dat, React was in ieder geval de eerste presentatie van React. Was dat de reden? Zo van, dan kunnen we dingen bij elkaar containen. En we kunnen het beter van elkaar snappen en begrijpen wat we aan het doen zijn. Ja, ja, ja. Dus in die zin ben ik het wel mee eens.
Oké. Okay. Beantwoord dat je vraag?
Zeker.
Ja, goed genoeg. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik bij deze, want we moeten snel afsluiten. Dankjewel voor deze panelsessie. Het publiek ook bedankt. Aviva bedankt voor het hosten. En hopelijk dat we dit nog vaker gaan doen.
Yes.
Ja.
Volgende. Ja, leuk. Ja. Volgende.